Hoofdstuk 10. De vooruitgang van de hervorming in Duitsland. Overal in Duitsland was men ontsteld over de geheimzinnige verdwijning van Luther en vroeg men zich af wat er met hem was gebeurd. De wildste geruchten deden de ronde en velen dachten dat hij vermoord was. Niet alleen zijn trouwe vrienden, maar ook duizenden anderen die niet openlijk de zijde van de hervorming hadden gekozen, treurden. Velen beloofden plechtig dat ze zijn dood zouden wreken. De leiders van de Rooms-Katholieke Kerk stelden met schrik vast hoezeer de publieke opinie zich tegen hen had gekeerd. Hoewel ze aanvankelijk blij waren toen ze het gerucht hoorden dat Luther dood was, wilden ze zich later zo goed mogelijk voor de woede van het volk verbergen. Zijn vijanden waren lang niet zo bang geweest voor zijn gedurfde acties toen hij nog in hun midden was als nu, na zijn verdwijning. Zij die in hun woede de moedige hervormer uit de weg wilden ruimen, waren erg bang nu hij een weerloze gevangene was. Een van hen zei: "Wij kunnen ons alleen nog redden als wij de fakkels ontsteken en Luther in alle hoeken en gaten gaan zoeken om hem aan het volk te geven, want ze willen hem terug." Het edict van de keizer scheen een dodenletter te zullen zijn. De pauselijke legaten waren bijzonder verontwaardigd toen ze zagen dat de mensen er veel minder belangstelling voor hadden dan voor het lot van Luther. Het nieuws dat hij gevangen was genomen, maar toch in goede handen was, stelde het volk gerust en bezorgde Luther een nog grotere populariteit. Men las zijn werken met grotere belangstelling dan ooit tevoren. Steeds meer mensen kozen partij voor deze held die het woord van God tegen zo'n geduchte overmacht verdedigd had. De hervorming won steeds meer aan kracht en het zaad dat Luther had gezaaid schoot overal op. Zijn afwezigheid bracht dingen tot stand die tijdens zijn aanwezigheid niet mogelijk waren. Door de verdwijning van de grote leider werden anderen zich meer bewust van hun verantwoordelijkheid. Ze deden met meer geloof en toewijding hun uiterste best om het werk dat zo prachtig begonnen was voor te zetten. Maar Satan bleef niet werkeloos toezien. Hij wilde nu doen wat hij bij al die andere hervormingbewegingen ook had geprobeerd. Hij streefde ernaar de mensen te bedriegen en wilde hun geestelijke ondergang bewerken door ze een namaak van de echte hervormer aan te smeren. Zoals er in de begintijd van het christendom valse christenen waren, stonden er in de 16e eeuw valse profeten op. Enkele mensen waren diep getroffen door de beroering in de godsdienstige wereld en beelden zich in dat ze speciale openbaringen van God hadden ontvangen. Ze zeiden dat God hun de opdracht had gegeven om de hervorming, die ondanks het optreden van Luther volgens hen nog in de kinderschoenen stond, te voltooien. In werkelijkheid ondermijnden ze het werk dat Luther had opgebouwd. Ze verwierpen het grondbeginsel van de hervorming, het woord van God, de enige regel voor geloof en leven, en vervingen deze onfeilbare gids door een veranderlijke, onbetrouwbare norm, hun eigen gevoelens en indrukken. Door hun verwerping van deze belangrijke toetssteen, die dwaling en bedrog aan het licht bracht, zetten ze de deur open voor Satan om de geesten te beheersen zoals hij wilde. Een van deze profeten zei dat de engel Gabriël hem richtlijnen gegeven had. Een student die met hem samenwerkte, gaf zijn studie op omdat hij vond dat God hem wijsheid had gegeven om zijn woord uit te leggen. Anderen die van nature tot fanatisme geneigd waren, sloten zich bij hen aan. De activiteiten van deze fanatici verwerkten veel opschudding. Door de prediking van Luther waren de mensen zich ervan bewust geworden dat de hervorming noodzakelijk was. Maar door de uitspraken van deze nieuwe profeten werden sommige oprechte gelovigen op een dwaalspoor gebracht. De leiders van deze beweging gingen naar Wittenberg en wilden hun opvattingen aan Melanchthon en zijn medewerkers opdringen. Ze zeiden: "God heeft ons gezonden om het volk te onderwijzen. Wij zijn in zeer nauw contact met God geweest en weten wat er zal gebeuren. Wij zijn met andere woorden apostelen en profeten en beroepen ons op de Heer Luther." De hervormers waren verbaasd en van hun stuk gebracht. Zoiets was hun nog nooit overkomen en ze wisten niet goed hoe ze deze zaak moesten aanpakken. Melanchthon zei: "Deze mannen worden ongetwijfeld gedreven door een buitengewone geest. Maar wat voor geest? We moeten er voorzichtig voor zijn dat we Gods geest niet aan banden leggen. Maar we dienen er ook voor te zorgen dat de geest van Satan ons niet op een dwaalspoor brengt. De resultaten van deze nieuwe leer lieten niet lang op zich wachten. De mensen hadden weinig of geen belangstelling voor de Bijbel en zeiden ronduit dat ze er helemaal niets mee te maken wilden hebben. Er heerste grote verwarring op de universiteiten. De studenten weigerden zich aan de discipline te onderwerpen, wilden niet studeren en verlieten de universiteit. De mannen die zichzelf zo bekwaam vonden om de hervorming nieuw leven in te blazen, brachten haar alleen aan de rand van de ondergang. De Rooms-Katholieken kregen zelf vertrouwen en zeiden triomfantelijk: "Nog een laatste krachtsinspanning en wij zijn de overwinnaars." Toen Luther op de Wartburg hoorde wat er aan de hand was, werd hij erg bezorgd. "Ik wist wel dat Satan ons met deze plaag zou kwellen." Hij doorzag de ware aard van deze zogenaamde profeten en bevestigde het gevaar dat de waarheid bedreigde. Hij was lang niet zo bang geweest voor de tegenstand van paus en keizer. Enkele mensen die zich voor trouwe aanhangers van de hervorming hadden uitgegeven, bleken nu haar ergste vijanden te zijn. Dezelfde waarheden die hem zoveel blijdschap en troost hadden geschonken, werden gebruikt om tweedracht te zaaien en verwarring te stichten in de gemeente. Onder leiding van Gods geest was Luther bij de hervorming veel verder gegaan dan hij zelf had gewild. Het was niet zijn bedoeling geweest zulke radicale standpunten in te nemen of zulke ingrijpende veranderingen in te voeren. Hij was slechts een instrument in de handen van de Almachtige. Toch maakte hij zich dikwijls zorgen over de resultaten van zijn werk. Op een dag had hij gezegd: "Als ik wist dat mijn leer iemand, één enkel mens, hoe eenvoudig en onbegrijpelijk hij ook is, zou kwetsen, wat niet kan, want ik verkondig wat het evangelie zegt, zou ik liever 10 keer sterven dan haar te herroepen." En nu kwam Wittenberg, het hart van de hervorming, steeds meer in de greep van fanatisme en wetteloosheid. Deze toestand was geen gevolg van Luthers leer, maar toch stelden zijn vijanden in heel Duitsland hem ervoor verantwoordelijk. Hij vroeg zich verbitterd af: "Zal dit het einde van de hervorming zijn?" Toen hij met God in gebed worstelde, kwam er weer een vrede in zijn hart. "De hervorming is niet mijn werk, maar uw werk," zei hij. "U zult er wel voor zorgen dat het niet door bijgeloof of fanatisme verknoeid wordt." Maar de gedachte dat hij zich in zo'n crisis niet in de strijd mocht mengen, werd hem ondraaglijk. Daarom besloot hij naar Wittenberg terug te keren. Hij begon onmiddellijk aan zijn gevaarlijkste reis. Hij was in de Rijksbaan gedaan. Zijn vijanden mochten hem ongestraft van zijn leven beroven. En zijn vrienden mochten hem niet helpen en hem geen onderdak verschaffen. Bovendien nam het Rijksbestuur de strengste maatregelen tegen zijn aanhangers. Luther zag dat de verkondiging van het evangelie in gevaar was. Ter wille van God trok hij er onbevreesd op uit om voor de waarheid te strijden. In een brief aan de keurvorst schreef Luther dat hij van plan was de Wartburg te verlaten en verklaarde: "Ik wens uw hoogheid mee te delen dat ik naar Wittenburg ga, onder bescherming van iemand die veel machtiger is dan vorsten en keurvorsten. Het ligt niet in mijn bedoeling uw hoogheid te vragen mij te beschermen. Integendeel, ik zou u willen beschermen. Als ik wist dat uw hoogheid mij kon of wou steunen, zou ik helemaal niet naar Wittenberg gaan. Deze zaak kan niet door het zwaard worden bevorderd. God moet alles zelf doen, zonder hulp en medewerking van de mens. Wie het grootste geloof heeft, kan anderen het beste beschermen." In de tweede brief die hij op weg naar Wittenberg schreef, zei Luther ook nog: "Ik ben bereid mij het misgenoegen van uw hoogheid en de woede van de hele wereld op mijn hals te nemen. Zijn de inwoners van Wittenberg niet mijn schapen? Heeft God ze mij niet toevertrouwd? En behoor ik mijn leven voor hen niet in de waagschaal te stellen, als dat absoluut noodzakelijk is? Bovendien vrees ik dat er een geweldige opstand in Duitsland zou uitbreken. Hiermee wil God ons volk straffen." Zeer voorzichtig en bescheiden, maar toch resoluut en vastberaden, pakte hij deze zaak aan. "Met het woord moeten wij alles wat door geweld tot stand kwam, ongedaan maken en vernietigen," zei hij. "Ik zal geen geweld tegen bijgelovigen of ongelovigen gebruiken. Men mag niemand forceren. Vrijheid en geloof behoren altijd samen te gaan." Het gerucht dat Luther terug was en zou spreken, verspreidde zich als een lopend vuur door Wittenberg. Van alle kanten stroomden de mensen samen. Er was niet genoeg plaats in de kerk voor alle die hem wilden horen. Hij ging op het kansel en met veel wijsheid en tact onderwees, vermaande en berispte hij zijn toehoorders. Naar aanleiding van het gedrag van sommigen die geweld hadden gebruikt om de mis af te schaffen, zei hij: "De mis is verkeerd, God is er tegen, ze moet worden afgeschaft. Ik zou willen dat ze in de hele wereld worden vervangen door het avondmaal van het evangelie. Maar men mag geen geweld gebruiken om iemand het bijwonen van de mis te verbieden. Wij dienen deze zaak aan God over te laten. Zijn woord moet het werk doen, niet wij. Waarom, zal iemand vragen? Omdat ik het hart van de mensen niet in mijn handen heb, zoals de pottenbakker de klei. We hebben wel het recht te spreken, maar niet het recht te handelen. Wij moeten het woord verkondigen en God zal de rest doen. Wat zou het resultaat zijn als ik geweld gebruikte? Schijnheiligheid, godsdienst van een vorm. Maar er zou geen oprechtheid, geen geloof en geen naastenliefde zijn. Waar deze drie ontbreken, ontbreekt alles. En van zo'n resultaat wil ik niets weten. God doet meer door zijn woord alleen dan u en ik en alle anderen met vereende kracht. God spreekt tot het hart. En wanneer het hart overwonnen is, is alles overwonnen. Ik ben bereid te spreken, te discussiëren en te schrijven. Maar ik wil niemand dwingen, want geloven is iets dat je uit vrije wil moet doen. Kijk wat ik heb gedaan. Ik heb me verzet tegen de paus, de aflaten en de papisten. Maar ik heb geen geweld gebruikt en ik heb geen opschudding veroorzaakt. Ik heb het woord van God verkondigd. Ik heb gepreekt en geschreven en dat was alles. Maar terwijl ik sliep, bracht het woord dat ik gepredikt had het pausdom ten val. Geen enkele vorst of keizer heeft zulke zware slagen toegebracht. Toch heb ik het zelf niet gedaan. Het woord deed alles. Als ik geweld had willen gebruiken, zou er in heel Duitsland misschien een verschrikkelijk bloedbad zijn aangericht. Maar wat zou daar het gevolg van zijn? Verderf en verwoesting voor het lichaam en ziel. Daarom heb ik me kalm gehouden. En ik heb alleen het woord door de wereld laten gaan. Luther preekte een hele week lang, elke dag, voor de aandachtig luisterende menigten. Het woord van God maakte een einde aan de betovering van de fanatieke rage. De kracht van het evangelie bracht de misleide mensen terug in het spoor van de waarheid. Luther wilde niets te maken hebben met de fanatici, die al zoveel kwaad hadden gesticht. Hij wist dat ze onevenwichtig en impulsief waren en dat ze niet de minste tegenspraak dulden. Hij wist dat ze zelfs niet naar opbouwende kritiek of raad wilden luisteren, terwijl ze beweerden dat ze een bijzonder licht uit de hemel hadden ontvangen. Ze meenden dat ze recht hadden op het hoogste gezag en eisten dat iedereen hun aanspraken kritiekloos zou erkennen. Toen ze de zaak met Luther wilden bespreken, ging hij echter op hun verzoek in en ontzenuwde hun aanspraken zo grondig dat de bedriegers onmiddellijk uit Wittenberg verdwenen. Men had het fanatisme voor een tijdje de kop ingedrukt, maar verscheidene jaren later was er een veel ernstigere uitbarsting met rampzalige gevolgen. Luther's uitspraak over de leiders van deze beweging was: "De Heilige Schrift is voor hen een dode letter." Toen riepen ze in koor: "De geest, de geest!" Maar ik wil hen beslist niet volgen naar de plaats waar hun geest hen leidt. Mogen God mij in zijn genade bewaren voor een kerk die alleen uit heiligen bestaat. Ik wil omgaan met de eenvoudigen, de zwakken en de zieken, die zich bewust zijn van hun zonde en God voortdurend uit de grond van hun hart smeken om hen te steunen en te troosten. Thomas Müncher, de actiefste vertegenwoordiger van deze fanatieke beweging, was een zeer bekwaam man. Als hij zijn talenten op de juiste manier had gebruikt, zou hij veel goeds hebben kunnen doen. Hij had echter geen notie van de meest elementaire beginselen van een ware godsdienst. Hij was bezeten door de gedachte dat hij de wereld moest hervormen. Maar hij vergat, zoals alle dwepers, dat iemand die de wereld wil veranderen bij zichzelf moet beginnen. Hij streefde naar macht en invloed en wilde aan niemand ondergeschikt zijn, zelfs niet aan Luther. Hij zei dat de hervormers het gezag van de paus door het gezag van de schrift hadden vervangen, maar dat ze daardoor slechts een andere vorm van pausdom hadden ingevoerd. Hij beweerde dat hij van God opdracht had gekregen om de ware hervorming tot stand te brengen. Wie deze geest bezit, heeft het ware geloof, al ziet hij de schrift geen dag in zijn leven. De fanatieke leraren werden door hun indrukken geleid en beschouwden elke gedachte en elke emotie als de stem van God. Ze vervielen dan ook in uitersten. Sommigen verbrandden zelfs hun Bijbels onder het motto: de letter dood, maar de geest maakt levend. De leer van Müncher bevredigde het verlangen van de mens naar het wonderbaarlijke, terwijl het ook hun hoogmoed streelde, omdat het eigenlijk menselijke gedachten en opvattingen boven het woord van God plaatste. Duizenden namen zijn leerstellingen aan. Het duurde niet lang of hij kantte zich tegen elke vorm van orde in de kerkdienst en zei dat gehoorzaamheid aan de vorsten gelijk stond met een poging om zowel God als Belial te dienen. Het volk begon het juk van het pausdom van zich af te schudden en kreeg ook nog een grotere afkeer tegen de vrijheidsbeperking die door de burgerlijke overheid werd opgelegd. De revolutionaire leer van Müncher, die volgens hem van God kwam, was er ook de oorzaak van dat het volk zich aan elk gezag onttrok en de vrije teugel liet aan hun voordelen en hartstochten. Daardoor brak er een verschrikkelijke opstand en strijd uit, die de akkers in Duitsland met bloed doordrenkte. Luther had lang geleden veel angst doorstaan in Erfurt, maar die werd nog veel groter toen hij de gevolgen van het fanatisme zag en wist dat men de hervorming daar verantwoordelijk voor stelde. De Rooms-Katholieke vorsten beweerden dat de opstand een logisch uitvloeisel was van de leerstellingen van Luther, en velen waren bereid daar geloof aan te hechten. Hoewel deze beschuldiging van elke grond ontbloot was, deed ze de hervormer toch veel verdriet. Hij vond het onaanvaardbaar dat de zaak van de waarheid in het gedrang werd gebracht, omdat men haar op één lijn stelde met het laagste fanatisme. Anderzijds haatten de leiders van de opstand Luther, omdat hij zich niet alleen tegen hun leer gekant had en hun aanspraken op goddelijke inspiratie had verworpen, maar hen ook opstandelingen tegen het burgerlijk gezag had genoemd. Uit wraak noemden ze hem een gemene huichelaar. Hij scheen zich zowel de vijandschap van de vorsten als van het volk op de hals te hebben gehaald. De Rooms-Katholieken waren blij omdat ze dachten dat de ondergang van de hervorming niet lang meer op zich zou laten wachten. Ze gaven Luther de schuld van alles, zelfs van de dwalingen die hij fel bestreden had. De fanatici slaagden erin een groot deel van het volk voor zich te winnen door ten onrechte te beweren dat men hen erg onrechtvaardig behandeld had. Zoals vaak het geval is met mensen die de verkeerde kant kiezen, werden zij als martelaren beschouwd. Zo werden degenen die hun uiterste best deden om de hervorming tegen te werken, beklaagd en geprezen als slachtoffers van wreedheid en verdrukking. Dit was het werk van Satan, gedreven door dezelfde geest van rebellie die hij vroeger in de hemel al had geopenbaard. Satan is voortdurend erop uit om mensen te misleiden. Hij wil hen zover krijgen dat ze het kwade goed noemen en het goede kwaad. Daar heeft hij bijzonder veel succes mee. Heel vaak worden Gods trouwe boodschappers beschuldigd of veroordeeld omdat ze de waarheid onbevreesd verdedigen. Mensen die slechts medewerkers van Satan zijn, worden geprezen, gevleid en zelfs als martelaren beschouwd. Terwijl degenen die vanwege hun trouw aan God gewaardeerd en gesteund dienen te worden, verdacht, gewantrouwd en aan hun lot overgelaten worden. Valse heiligheid en heiligmaking doen nog steeds hun bedriegelijke werk. In diverse vormen openbaren ze dezelfde geest als in de tijd van Luther. Ze leiden de geesten van het schrift af en zorgen ervoor dat de mensen hun eigen gevoelens en indrukken volgen in plaats dat ze Gods wet gehoorzamen. Dat is een van Satans geslaagde listen om de zuiverheid en de waarheid in diskrediet te brengen. Onverschrokken verdedigde Luther het evangelie tegen alle aanvallen. Bij ieder geschil bleek het woord van God een machtig wapen te zijn. Met dat woord streed hij tegen de onrechtmatige pauselijke aanspraken op gezag en tegen de rationalistische filosofie van de scholastici. Terwijl hij zich hardnekkig verzette tegen de fanatici die zich bij de hervorming wilden aansluiten. Elk van deze rivaliserende bewegingen wilde op haar manier de Heilige Schrift uitschakelen en beschouwde menselijke wijsheid als de bron van godsdienstige waarheid en kennis. Het rationalisme aanbidt de reden en beschouwt haar als het criterium voor de godsdienst. Het Rooms-Katholicisme leert dat de paus erfgenaam is van de inspiratie die in ononderbroken lijn van de apostelen tot hem is gekomen en door de tijden heen onveranderlijk is gebleven. De godsdienst biedt ruimschoots gelegenheid om allerlei buitensporigheden en corruptie achter de heiligheid van de apostolische opdracht te verbergen. De inspiratie waar Müncher en zijn medewerkers zich op beriepen, vloeide slechts voort uit hun grillige verbeelding en leidde tot de ondermijning van alle gezag, zowel menselijke als goddelijke. Het ware christendom beschouwt het woord van God als de grote schatkamer van de geïnspireerde waarheid en de toetssteen van elke inspiratie. Na zijn terugkeer van de Wartburg voltooide Luther zijn vertaling van het Nieuwe Testament. En kort daarna kregen de inwoners van Duitsland het evangelie in de volkstaal. Deze vertaling werd met grote vreugde ontvangen door iedereen die de waarheid lief had, maar werd minachtend afgewezen door hen die de voorkeur gaven aan menselijke overleveringen en geboden. De gedachte dat het gewone volk voortaan met hen kon discussiëren over de voorschriften van Gods woord en dat hun eigen ontwetendheid op die manier aan het licht zou komen, verontrustte de priesters. De wapens van hun zinnelijke redeneringen waren machteloos tegen het zwaard van de geest. Rome zette alles op alles om de verspreiding van de Bijbel tegen te werken, maar decreten, banvloeken en foltering baten niets. Hoe meer men de schrift veroordeelde en verbood, des te groter werd het verlangen van het volk om te weten wat er eigenlijk in stond. Iedereen die kon lezen wilde Gods woord zelf bestuderen. Ze hadden het altijd bij zich, lazen en herlazen het, en waren pas tevreden als ze grote gedeelten uit het hoofd kenden. Toen Luther zag hoe gunstig het Nieuwe Testament was ontvangen, begon hij direct aan de vertaling van het Oude Testament, dat in afleveringen werd uitgegeven. De geschriften van Luther werden zowel in de steden als in de dorpen goed ontvangen. Wat Luther en zijn medewerkers schreven, werd door anderen verspreid. Monniken die ervan overtuigd waren dat hun kloostergeloften waardeloos waren en hun leeglopers bestaan wilden stopzetten om iets nuttigs te doen, maar niet genoeg geschoold waren om Gods woord te verkondigen, trokken door het land en bezochten gehuchten en hutten om de boeken van Luther en zijn medewerkers te verkopen. Duitsland werd overspoeld door deze moedige colporteurs. Deze werken werden door rijk en arm, door geleerden en ongeletterden met grote belangstelling gelezen. 'S Avonds lazen de onderwijzers van de dorpsscholen ze voor aan groepen die rond de haard zaten. Elke keer opnieuw waren enkele van de waarheid overtuigd, namen het woord met blijdschap aan en gingen op hun beurt het goede nieuws aan anderen vertellen. Wat in de Bijbel was gezegd, werd bevestigd. Het geeft de onverstandige inzicht, Psalm 119, vers 130. Het onderzoek van de schrift was de oorzaak van een ingrijpende verandering in het hart en in het denken van de mensen. Het pausdom had het volk een ijzeren juk opgelegd om het dom te houden. Men hield zich angstvallig aan de bijgelovige vormencultus, terwijl het gemoed en het verstand slechts een ondergeschikte rol speelden in de eredienst. Door de prediking van Luther, waarin de duidelijke waarheid van Gods woord naar voren werd gebracht, en door de verspreiding van dit woord onder het gewone volk, werden de mensen uit hun geestelijke slaap gewekt, waardoor hun geest gezuiverd en veredeld werd, en hun verstand nieuwe kracht en sterkte kreeg. Mensen uit alle lagen van de bevolking verdedigden de leer van de hervorming met de Bijbel in de hand. De aanhangers van het pausdom hadden het onderzoek van de schrift aan de priesters en de monniken overgelaten en deden nu een beroep op hen om de nieuwe leer te weerleggen. Maar daar ze nog de schrift, nog de kracht van God kenden, werden ze verslagen door degenen die ze als achterlijk en ketters hadden bestempeld. Een Rooms-Katholieke schrijver zei: "Het is erg jammer dat Luther zijn volgelingen ervan doordrongen heeft dat ze alleen geloof mogen hechten aan de uitspraken van de Heilige Schrift." Vaak stroomde grote menigte samen om naar de waarheid te luisteren. Deze werd verdedigd door mensen met weinig ontwikkeling, die zelfs met geleerde en welsprekende theologen debatteerden. De schadelijke onwetendheid van deze grote mannen kwam duidelijk aan het licht wanneer hun argumenten door de eenvoudige leer van Gods woord werden weerlegd. Arbeiders, soldaten, vrouwen en zelfs kinderen kenden meer van de Bijbel dan priesters en geleerde theologen. De tegenstelling tussen de volgelingen van het evangelie en de verdedigers van het Rooms-Katholieke bijgeloof was even opvallend onder de geleerden als onder het gewone volk. De oude voorvechters van het pausdom, die het taalonderzoek en de kennis van de letterkunde hadden verwaarloosd, kwamen te staan tegenover edelmoedige jongeren die zich volledig aan de studie wijden, de schrift grondig onderzochten en zich verdiepten in de meesterwerken van de oudheid. Deze jonge mannen waren intelligent, enthousiast en onverschrokken. Na korte tijd hadden ze zo'n grondige kennis verworven dat niemand hen gedurende lange tijd kon evenaren. Het spreekt vanzelf dat wanneer deze jeugdige verdedigers van de hervorming het op een bijeenkomst tegen de Rooms-Katholieke theologen moesten opnemen, ze met zo'n gemak en zelfvertrouwen aanvielen dat deze achterlijke mannen aarzelden en in verlegenheid gebracht werden en zich het misprijzen van de toehoorders op de hals haalden, wat volgens hen allen hun verdiende loon was. Toen de Rooms-Katholieke geestelijken merkten dat er minder mensen naar hen kwamen luisteren, riepen ze de hulp in van de overheid en wilden met alle mogelijke middelen hun toehoorders terug hebben. Maar het volk vond dat de nieuwe leer een antwoord gaf op hun geestelijke vragen en lieten degenen die hen zo lang met het waardeloze kaf van bijgelovige rieten en menselijke overleveringen hadden gevoed, links liggen. Toen de vervolging tegen de leraren van de waarheid losbrak, dachten ze aan de woorden van Christus: "Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht dan naar de anderen." Het licht drong overal door. De vluchtelingen werden gewoonlijk wel ergens gastvrij ontvangen. En terwijl ze daar verbleven, verkondigden ze Christus. Soms was dat in de kerk, maar als dat niet mocht, in gewone huizen of in de open lucht. Elke plaats waar zij gehoor vonden, werd een gewijde tempel. De waarheid werd met veel geestdrift en veel vertrouwen verkondigd en verspreidde zich met onweerstaanbare kracht. Tevergeefs deed men een beroep op burgerlijke en kerkelijke overheid om de ketters te verpletteren. Tevergeefs nam men zijn toevlucht tot gevangenisstraffen, foltering, brandstapel en het zwaard. Duizenden aanhangers bezegelden hun geloof met het bloed, maar toch ging het werk vooruit. De vervolgingen droegen alleen maar bij tot verspreiding van de waarheid. Door het fanatisme dat Satan aan de hervorming wilde koppelen, werd de tegenstelling tussen het werk van Satan en het werk van God des te duidelijker.